kort over zijn. Wij delen het standpunt van het CDA in deze. Was al straks al eerder duidelijk volgens mij over de bestaande regelingen zijn we heel tevreden. Die zien er goed uit. Goede Boekelse couleur lokaal. En dus ja, we hebben daar verder eigenlijk helemaal geen inhoudelijke opmerkingen of aanvullingen meer op deze memo.
Dankjewel.
Als ik een hele kleine mini-kanttekening nog mag maken.
Mini dan?
Ja, heel mini. Mevrouw de voorzitter, inderdaad, ik denk inderdaad dat wij allemaal hopen inderdaad dat wat CDA opmerkt, dat inderdaad terecht is. Dat de verenigingen inderdaad ook gewoon prima door kunnen gaan. Maar ik denk dat wel inderdaad van belang is dat als wij signalen, bij welke partij dan ook, want daar kan verschil tussen zitten, in de gemeenschap toch signalen hebben, dat we die inderdaad met elkaar delen en om te kijken of dat daar toch bepaalde verandering noodzakelijk is. Maar laten we inderdaad hopen dat iedere vereniging het hoofd boven water houdt en dat zo doorgezet wordt.
Ik denk dat we hier allemaal onze eigen verantwoordelijkheid in moeten nemen. Zowel de gemeenteraadsleden, partijen en ook de vereniging natuurlijk zelf. Dat wij deze discussie denk ik op andere momenten nog misschien wel gaan voeren, voortzetten. En eerst maar eens de boel helder moeten krijgen wat een noodzaak daarvoor nodig is. Heb ik het zo goed kort samengevat?
Zeker, dank u wel, voorzitter. Met toch het vriendelijk verzoek of ik nog twee aspecten mag herhalen, CQ mag versterken. U bent inderdaad volksvertegenwoordiger. En het is buitengewoon van belang dat u dat contact met die verenigingen en met onze inwoners hebt. Maar ik zou u ook dringend willen verzoeken dat mocht het zo zijn dat u merkt dat die vereniging nog niet bij de verantwoordelijke portefeuillehouder is geweest, stuur hem of haar ook naar de portefeuillehouder. Want wij zijn voor u de uitvoerende. En ik zou het van de zotte vinden dat u wat dat betreft eigenlijk, als ik zo maar zeggen, met een onderwerp worstelt waarvan ik het dan jammer vind dat dat niet bij de collegeleden bekend is. U mag ons daar gewoon op aanspreken, daar zijn wij van. En ja, wij willen dat ook heel graag doen. Hè. Wij vinden dat bij ons hoort om daar goed invulling aan te geven. Dus alstublieft, zorg ervoor, en dat heeft wethouder Willems net goed verwoord, en dat heeft wethouder Maas Tielemans de vorige keer ook al gezegd, dat we dat graag doen. En ik wil ook even gezegd hebben, want anders dan doen we elkaar tekort. Wij hebben in die coronatijd vanuit de taakverdeling van de vier collegeleden ook voortdurend zelf de telefoon gepakt om dat contact te zoeken. Waar op een gegeven moment de wethouder Martijn Buijsje dat gedaan heeft met de vertegenwoordiger van de ondernemers. Hebben wethouder Maas Tielemans en wethouder Henry Willems dat gedaan bij het sociaal domein en ook bij onze sport- en maatschappelijke verenigingen. En ondergetekende heeft dat gedaan bij zaken als kerk, Sint-Petrus, Huizen Padua. Want wij wilden graag gevoed worden vanuit de omstandigheden die er in onze gemeenschap leven. A, om mee te leven, maar B, om ook het goede signaal te krijgen. Want inderdaad, achter het bro ervaar je het niet, je moet het gewoon van mensen horen. Dus dat wil ik toch nog eventjes nadrukkelijk gezegd hebben. Wij hebben de korte lijn in de boekel, die moeten we benutten. Het tweede aspect, voorzitter, is toch even, want anders gaan we daaraan voorbij. Ik heb in mijn inleidende woorden bij dit onderwerp gezegd dat u een schrijven krijgt waarin wij even de gangbare werkwijze nog even aan bod laten komen. En daar zitten ook even de verhoudingen in, budget, krediet, welke hoogte van bedragen, onder welke omstandigheden. En als we het daar niet mee eens zijn of dat anders willen hebben, dan gaan we dat bespreken. Maar het is wel de werkwijze zoals we die tot nu toe gehanteerd hebben. Maar we gaan straks ook andersom met de begroting. Het zou kunnen zijn dat dat een mooie gelegenheid is om ook eventjes ten aanzien van dit soort onderdelen de nuance aan te passen en aan te pakken. Dat eventjes nog ter reactie ook op de opmerking van de leden uit uw commissie. Dankjewel, voorzitter.
Dankjewel. Dan gaan we over naar het volgende punt. Dat is een memo ingebracht door DOP bij wijze van de heer Kanters. Memo 18, memo R, Eiken, regionaal budgetair kader. Specialistische jeugdzorg, jeugdhulp 2021 en budgetair kader specialistische jeugdhulp 2022 en 2023. Ik moet eerlijk bekennen, meneer Kanters, toen ik dat stuk las, moest ik het nog een keertje lezen. Dus dat u daar vragen over hebt, vind ik niet zo verwonderlijk. Aan u het woord.
Nou, ik heb er niet zozeer vragen over, maar ons allergeliefde collega Gert Jans heeft er wel vragen over. Okay. Ik heb het namens haar proberen aan te vragen, maar ik heb de naam Gert Jans helaas niet genoemd. Dus ik geef het woord aan mijn collega Gert Jans.
Prima. Mevrouw Jansen.
Nou, ik ben blij dat je dat zegt, Maria, want ik heb het ook echt een paar keer moeten lezen. Uiteindelijk werd het me wel duidelijk, maar het gaat natuurlijk over de berekening van de budgetten. Sinds dit schrijven is er al een toezegging vanuit het Rijk dat er meer geld komt. Dus mijn vraag is, wat betekent dit voor onze regio en natuurlijk speciaal voor Boekel? Verder worden de verschillen tussen de vergoedingen bij gemeentes groter. Vraag, klopt het dan dat het nog meer afhankelijk is van waar je woont? Er was pas nog een uitzending op televisie van een gezin met echt grote problemen. En die gingen, waren van plan om te verhuizen. En ja, ik vind dat toch wel heel, dat vind ik echt een heel groot punt. Dat je afhankelijk van de gemeente waar je woont, dat je geluk of pech hebt of je iets goed krijgt. Ik vind dat een onmogelijke situatie. Dus nou ja, klopt dat dus ook? En wat kunnen wij eventueel daar nog aan doen? Natuurlijk willen wij dat iedereen die geholpen moet worden en de behandeling die ze nodig hebben ook krijgen. Maar met het oog op ontwikkelingen bij huispaarden, waar het afgelopen maandag ook om ging, zou dit voor onze gemeente wel eens financieel groot gevolgen kunnen hebben. Dus als wij verschillende dingen wel goed vergoeden en andere gemeentes niet, en dan zeggen ze, oh, dadelijk kun je in huispaarden waar komen wonen, in zo'n klein woningje, ga er maar naartoe, want daar krijg je veel meer vergoed. Dus wat kunnen wij doen om dit te beperken? Zijn er eventueel regelingen? In Os heb je natuurlijk, hadden we het ook van opvang, Verdi-huis geloof ik, hè, dat alle gemeentes betaalden. Ik weet niet of, maar dat gaan we juist afbouwen. Maar ik vind als je dan in huis paarden zit, is er misschien in die richting een mogelijkheid. En er wordt gesproken over dat er meer gebruik wordt gemaakt van de jeugdzorg en dat dat onder andere daardoor de kosten stijgen. Maar ik zie niets over de verschillende aanbieders die alleen de makkelijke problemen behandelen en de moeilijke casussen niet, waardoor we veel hogere kosten krijgen. En dan staat ook heel vaak, op dit moment weten wij nog niet wat de kosten zullen zijn. Het is en blijft in open einde regeling. En dat geeft ons de kriebels. Maar ja, het is wat het is. Even kijken. Ook staat er nog in, we komen tot concrete aanbevelingen met betrekking tot de reikwijdte van de jeugdwet en de begrenzing van de inzet van gespecialiseerde jeugdhulp Noordoost-Brabant. Waar moeten we dan aan denken en wat is de visie van het college? Tot zover.
Ik geef even de gelegenheid aan andere fracties. Meneer Robin Gruiters, aanvullende vragen.
Ja, dank voorzitter. Was het mei 2017 toen we hier spraken met die transformatieopgave en een van die doelen was geloof ik kosten in de jeugdzorg, jeugdhulp in dit geval, moeten we weer beheersbaar maken. We zijn nu een aantal memo's verder sinds 2017 en de indruk die ik krijg is dat dat nog niet helemaal gelukt is, om het maar even zacht uit te drukken. En toen vond ik, met dank aan deze memo, wat wij volgens mij nodig hebben. Een verwijzing naar een beleidsnotitie die in het regionaal bestuur is vastgesteld, de dato 8 december 2020, waarin eindelijk een keer die analyse gemaakt wordt van hoe gaan wij die jeugdwet, waar ligt die begrenzing en hoe gaan we die kosten beheersbaar maken. En in dat rapport, ik heb hem hier, daar worden volgens mij hele goede aanbevelingen gedaan. Ah, je hebt hem ook eens. Hartstikke mooi. En dat is volgens mij, kijk, want niemand is tegen hulp. Maar wij moeten ons wel de vraag stellen, zijn wij niet in onze moderne samenleving aan het, ja, zoals ik het dan noem, overhelpen. Normaal gedrag zijn we als probleemgedrag gaan bestempelen. En we zien de kosten alleen maar toenemen. We zijn het land van de hele wereld met de meest gelukkige kinderen. Er is geen land ter wereld dat zoveel geld uitgeeft aan zijn jeugd. En we zijn maar hulp aan het bieden. En meer en meer. En het wordt duurder en duurder. Er zou toch een keer een kantelmoment moeten zijn. En die analyse, ik heb daar bij de begroting eind vorig jaar ook al aandacht voor gevraagd. En ik vind het lastig om dat dan concreet, want het is complexe materie. Maar ik vind dit soort analyses, die moeten we wel eens een keer gaan maken met elkaar. En daarom deed mij die beleidsnotitie wel deugd. En de logische vraag is dan ook van, hoe gaan we dit, zeg maar, dit is dan een beleidsnotitie, hoe gaan we dit vertalen naar een plan van aanpak? Ik zal er een aantal punten uitlichten. Geen inzet van jeugdhulp, dat laat die wet ook zien. Geen inzet van jeugdhulp als er voldoende eigen probleemoplossend vermogen is bij de ouders. Durven wij soms ook nee te zeggen. Gaat het echt om kindproblematiek of gaat het om ouderproblematiek? Als het ouderproblematiek is, hoef je geen jeugdhulp in te zetten. Gaan we nu eens een keer stoppen met het inzetten van niet wetenschappelijk aangetoonde therapieën, zoals honden- en paardentraining en weet ik wat allemaal niet. En voorzitter, de vermindering van dyslexie inzet vanuit de jeugdhulp. Dat zijn volgens mij hele concrete aanbevelingen. Waar ik hoop dat wij daar ook als, en dat is echt een appel van die analyse, nogmaals goed dat die nu gemaakt is. Maar ik hoop ook dat wij daarin een plan van aanpak, dat we dat ook hier in de raad eens een keer gaan bespreken. Want ik denk dat hier echt hele zinvolle dingen in staan, hele verstandige dingen. Daar laat ik het even bij, voorzitter. Ja.
VVD, meneer Ferenc Kolen.
Ja, dankjewel, voorzitter. Ja, wij kunnen ons in hele grote lijnen vereenzelvigen met de opmerkingen van de heer Ruiters van het CDA. En wij maken ons ook naar aanleiding van deze memo best wel zorgen. Het regionaal budgetair kader 2021 moet worden bijgesteld als gevolg van autonome ontwikkelingen. De voorlopige cijfers 2020 van de autonome ontwikkeling Zorg in Natura zijn inmiddels bekend. Deze bedragen 4,9 miljoen boven het geraamde bedrag op basis van de voorlopige cijfers. Dit is vooral het gevolg van de groeiende vraag naar jeugdhulp. Kan de wethouder nou aangeven wat nou precies deze ontwikkelingen, autonome ontwikkelingen, precies inhouden? Wat is nou eigenlijk de oorzaak van die groeiende vraag? En de analyse van de heer Ruiters, die deel ik wel, voor een gedeelte. Omdat wij ons ook ernstige zorgen maken over het gegeven dat in de memo, en wellicht is dat ook wel een van de oorzaken waarom de jeugdhulp steeds meer tot een hoofdpijndossier begint te worden. In de memo wordt gesproken dat er geen exacte verklaringen gegeven kan worden voor deze groei, met als tragische constatering, en ik citeer, de vraag naar zorg in een land met hoge welvaart de neiging heeft om relatief onbegrensd te zijn. Ja, dat is echt ongelooflijk. Maar ik ben wel heel benieuwd of de wethouder deze mening deelt. En zo ja, wat betekent dit dan voor de begrotingsmethodiek en de uitvoering van de jeugdwet? Verder wordt als mogelijke oorzaak gegeven voor de groei dat er sprake is van nauwelijks uitstroom in de jeugdhulp. Is het herkenbaar voor de wethouder? En welke inspanning levert de wethouder om deze tevens tragische constatering om te buigen naar eentje met meer perspectief? Want vooral dat is wat de jeugdhulp nodig heeft, perspectief. Verder wordt als mogelijke oorzaak gegeven voor de groei dat er sprake is van nauwelijks uitstroom in de jeugdhulp. Dat is een herhaling. Budgetair kader voor de gemeente Boekel 2022 en 2023. De situatie voor de gemeente Boekel is als volgt. In 2022 is het geraamde tekort €113.565. Dit is te verklaren door enerzijds het tekort dat in 2020 al zichtbaar was, maar niet structureel verwerkt. En anderzijds het gestegen maatwerk in 2020, dat ook in 2021 zal doorzetten. Ook zijn de budgetten geïndexeerd. Deze kosten vangen we op binnen de bestaande budgetten van de jeugd. Wat zijn nu precies de inspanningen om in regionaal verband deze tekorten op te vangen, dan wel te minimaliseren? Wat zijn de precieze oorzaken van deze tekorten? De Inspectie Gezondheidszorg, de Nationale Ombudsman, de NZA en de Raad voor de Volksgezondheid concludeerden vorige week dinsdag dat kinderen en gezinnen die met complexe problemen kampen te laat of niet geholpen worden. Zij wijzen hierbij onder andere naar de eenzijdige manier waarop momenteel de jeugdhulp wordt ingezet. Te veel gefocust op enkel de probleemhouder, het kind, in plaats van op het systeem waarbinnen de jeugdige zich bevindt. Herkent de wethouder deze problematiek en wat kunnen we daar in de regio met die boodschap en met die analyse vanuit die vier instanties, wat kunnen we daarmee? Is de wethouder op de hoogte van de problematiek rondom de zogenaamde overdiagnostiek bij jeugdigen, waarover al jarenlang gepubliceerd wordt? Wat betekent deze overdiagnostiek concreet voor de toeleiding naar behandeling en begeleiding voor jeugdigen? En welke maatregelen neemt de regio om deze groei te doen keren naar een meer preventieve benadering? Tot zover, voorzitter.
Dankjewel. Gemeenschapsbelang van de Venhofst, mevrouw Bruin.
Namens gemeenschapsbelang Venners Boeken kan ik inderdaad aangeven dat deze memo roept natuurlijk ook vragen op. Dat lees je ook door de memo. We hebben geen aanvullende vragen. Wij luisteren. Wacht even de reactie van de wethouder af.
Oké. Aan de wethouder het woord. Neem rustige tijd.
Dankjewel, voorzitter. Ja, jeugdhulp altijd, of al vanaf 2015 dat we daar als gemeente voor aan de lat staan, toch wel een flinke opgave. We zijn er ook aan begonnen met een flinke bezuiniging en dat heeft ook wel zijn weerslag gehad, denk ik, op het hele vervolg en tot het punt waar we nu staan. Al heb ik nu wel het idee dat we het steeds beter in de vingers krijgen en steeds meer inzicht toe krijgen hoe zorg georganiseerd is bij organisaties en hoe we daar ook invloed op uit kunnen oefenen. Al valt dat niet altijd mee. Hoe gaat het Rijk om met de toezeggingen en de budgetten? Ze worden toegekend vanuit het Rijk naar het gemeentelijk fonds. We krijgen gewoon een bijdrage daarin. En die middelen zijn niet eens geoormerkt. Dus we hebben een gemeentelijk fonds wat opgewaardeerd wordt. En we kunnen zelfs niet eens zeggen hoeveel precies dat dan voor jeugd is. Maar dat moet dan vanuit het Rijk gezegd voldoende zijn om weer aanvullend te werken. En het is ook niet eens gezegd dat de middelen die het Rijk beschikbaar stelt evenredig aan alle gemeenten worden verdeeld. Het kan ook zijn dat daar gemeentes met grotere problemen en grotere schulden meer krijgen dan gemeenten waar het gewoon beter geregeld is. Al denk ik ooit, ja, dat is ook soms de omgekeerde wereld. Als je het goed doet, krijg je dus minder en doe je het slecht, dan krijg je meer. Maar goed, zo zit het wel op dit moment in elkaar. Ontwikkelingen bij Huize Padua, heeft dat nog gevolgen? Woonplaatsbeginsel komt dan weer bijna ter sprake. Je hebt de wetgeving is dat op dit moment de gemeenten aan zet zijn. En de gemeenten mogen jeugdhulp inzetten en hebben daar ook een bepaalde mogelijkheden tot maatwerk om bepaalde hulp wel of niet te financieren of wel of niet in te kopen of mogelijk te maken. En daarin een bepaalde bijdrage te leveren richting de zorgvrager. En dat kan afwijken. Als wij, als het Rijk de gemeente de handvatten geeft, dan mag de gemeente daar ook binnen kaders natuurlijk ook voorwaarden aan stellen. En kunnen er verschillen optreden tussen gemeenten? Ja, dat zullen we moeten accepteren bij elk beleid wat van Rijk naar gemeente gaat. De ene keer heb je dan ook als raad of als gemeente de mogelijkheid om iets minder of iets meer te doen. En dat is soms heel lastig te accepteren voor een inwoner die gewoon bij wijze van spreken een familie heeft in de buurgemeente waar het anders is geregeld dan bij jou in je eigen gemeente. Maar we kunnen het van elkaar accepteren of we kunnen ook van elkaar zeggen wat we links of rechts zien. We willen het in onze gemeente ook anders geregeld hebben, maar daar zijn we voor aan zet om daar samen invulling aan te geven, de signalen te ontvangen die ik mee kan nemen naar onze regio jeugd, om daar ook kennis van te nemen en kijken hoe we daarmee omgaan. Het is wel zo dat bij jeugd wel het woonplaatsbeginsel geldt, vanaf 2022 dat al ingaat, of het is al ingegaan. Maar dan is het de gemeente waar de jeugdige laatst echt heeft gewoond, die blijft aansprakelijk voor de kosten die ook die hij in een andere gemeente worden gemaakt. Dus dat, want er waren gemeentes die een instelling hadden waar veel jeugdigen vanuit omliggende omgeving in de instelling kwamen. En de kosten dus voor die gemeente gigantisch uit de klauwen ging lopen. Waar wij in onze regio al van hebben gezegd, mochten dat zulk soort organisaties zijn, hebben we dat wel gezegd, dan gaan we dat wel solidair oplossen. Want wij vinden het belangrijker om een voorziening te hebben in de regio waar onze jeugdigen terecht kunnen. Maar we vinden het niet reëel om dan van die gemeente te verwachten ook alle kosten te dragen. En daarvan hebben we gezegd, daar passen we het solidariteitsprincipe op toe. Het werd al aangegeven, hoe hoger de welvaart, hoe hoger de kosten, hoe hoger de vraag naar zorg. En ik denk dat ik het gewoon eens ben met de stelling die hier staat. Het wordt ook steeds meer, wat al aangegeven wordt door de heer Gruijters, ouders eisen soms ook meer hulp. Het is gewoon een feit hoe ik de reacties terugkrijg vanuit het dorpsteam en andere instanties, dat soms hulp wordt geëist. Terwijl het onderzoek, zoals wij dat uit onderzoek moet blijken of hulp nodig is. En voor wie is dan hulp nodig? Is dat inderdaad voor de jeugdigen of voor de ouders of voor beide? Maar dat moet uit onderzoek komen en daaruit wordt bepaald wat voor type en soort hulp er nodig is. En wij willen daar ook graag in de regio de instanties voor hebben die daar op een goede manier mee omgaan en laten zien dat ze dat goed doen. En ja, je merkt ook soms dat allerlei organisaties opploppen omdat ze weten dat daar middelen voor beschikbaar zijn en het type zorg wordt gevraagd. Ja, het is al bij dyslexie is een voorbeeld van waar best wel veel bedrijfjes of mensen of zzp'ers in één keer actief zijn. Omdat dat vanuit passend onderwijs snel wordt aangegaan en wordt geïndiceerd. Dus elke keer moet toch soms iets groeien en oplaaien om net dat signaaltje weer te krijgen van oh, daar ontstaat iets. Of daar zijn mogelijkheden in het bedrijfsleven om daar een verdienmodel van te maken. We hebben bij de BSOB gezien. Dan komen daar bedrijfjes in op en dan probeer je daar weer op te reageren, maar je loopt wel achter de feiten aan vaak. En soms staan die bedrijfjes ook gewoon in hun recht, is het niet altijd ook tegen te houden, al vind je er wel iets van. En ga je proberen om daar wel sturing aan te geven en in goed gesprek met huisartsen en scholen aan te geven wat wel zelf kan gebeuren en wanneer wel zo'n bedrijf goed is. En we proberen ook zicht te krijgen op de kwaliteit van die bedrijfjes. Om ook de goede bedrijven boven water te krijgen en dat daar naar verwezen wordt. Ja, transformatieopgave is aangehaald. Inderdaad, wij hebben de instroom, doorstroom, uitstroom wilden we graag heel goed vorm gaan geven. En daar zijn we ook wel voor een heel deel in geslaagd, maar ook... Je bent ook afhankelijk van de medewerking van alle organisaties. En we hebben die transformatieopgave opdrachten uitgezet. Er zijn ook een aantal, we hebben er 17 naar mijn mening uitgezet. 14 zijn redelijk tot goed geslaagd. En van 3 hebben we moeten constateren, nou daar zijn organisaties aan de slag gegaan waarvan wij de meerwaarde op dit moment niet zien en kappen we dan ook af. Daarvoor was ook geld over en dat geld werd dus ingezet van die 4,9 miljoen die tekort was, is teruggebracht naar 3,3 miljoen, omdat we vanuit die transformatieopgave middelen over hadden, omdat we een aantal projecten hebben teruggetrokken. Ja, op die manier proberen we toch met de middelen die binnen de kaders beschikbaar zijn, toch weer goed in te zetten. We merken wel dat we tekort komen en de zorg wordt inderdaad meer gevraagd, geëist. Ouders die niet tevreden zijn met een... Nee, kunnen naar een huisarts gaan die zegt van ja prima, ik zie hier toch wel iets in, u krijgt wel zorg en worden via een huisarts verwezen en huisarts verwijst, gemeente betaalt. Een andere instelling, gecertificeerde instelling of rechters die uitspraken doen in echtscheidingen en waarvan zij vinden dat jeugd ergens ondergebracht moet worden of op een andere manier geholpen moet worden. Rechters, instellingen en huisartsen verwijzen en gemeente betaalt. Ja, daar kunnen we verder niks aan doen. Zo is het geregeld op dit moment in de wet. En ik moet de heer Gruijters nageven. Ik heb misschien ook nog iets om dan toch nogmaals bij u onder de aandacht te brengen. De beleidsnotitie, de visie en aanbeveling over reikwijdte jeugdwet en begrenzing inzet gespecialiseerde jeugdhulp in Noordoost-Brabant. Dat is inderdaad vanuit de vraag van hoe staat het ervoor, analyseer het eens wat er gaande is en wat kun je dan wel doen om binnen de kaders het beheersbaar te houden. Ja, dat is waar dit rapport over gaat. Die vraag hebben wij onszelf ook gesteld en zoek het nou goed uit en zet het dus op papier. En dat heeft gewoon enige tijd nodig en in december is de analyse voorgelegd en hebben we ook als goedgekeurd met ook de opmerking van ja, dit is mooi op papier. Maar ga er ook alsjeblieft mee aan de slag. Zorg ook dat we de aanbevelingen die er worden gedaan, dat we daar nou in de nieuwe inkoop allemaal rekening mee houden. En we hebben dadelijk met de nieuwe inkoopsystematiek voor jeugd, als we overgaan naar de PMLQ-financiering, prijs en volume, meer in de hand hebben. Dat we het vanuit de lokale overheid, vanuit de gemeente, meer de lichtere zorg gaan factureren. En dus ook meer inzicht krijgen wat voor type zorg een inwoner krijgt. En dat we dat ook beter kunnen volgen en kunnen monitoren en ook kunnen sturen. Ja, met dit rapport, met wat meer naar de gemeente komt om de facturering te doen en inzicht te krijgen, denk ik dat we toch elke keer wel stapjes zetten in een proces wat echt langzaam, maar zeker hoop ik toch de goede kant op gaat. Meer inzicht, ook meer medewerking vanuit de jeugdhulporganisaties. En dat we samen tot iets komen. En dat samen tot iets komen heb ik in het begin wat te hoog ingeschat. Ik merk ook dat ook organisaties zijn bedrijfjes en staan voor hun eigen resultaat, zal ik maar zeggen. En dat betekent ook resultaat in financiën. En